Namens de kerkraad wens ik u allen van harte God zegen toe voor het jaar 2013 en een voorspoedig nieuw jaar. Er zal straks na de dienst ook gelegenheid zijn om elkaar het goede toe te wensen in persoonlijke zin en om samen koffie te drinken. De diensten van zondag 6 januari deel van lente. 'S Morgens om 10 uur hoopt voor te gaan kandidaat W.H. Hoorn. 'S Middags om 16 uur dominee J. Koppelaar, let u op dat tijdstip. De dienst der offeranden, de eerste collecte is voor de opleiding predikanten, de tweede voor de kerk en de collecte die tijdens de slotzang wordt gehouden is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 93, daarvan vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in. Tot sieraad en tot eer. Psalm 93, vers 4. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten wij daarna zingen uit Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6 zingen wij als antwoord op de geloofsbelijdenis. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods geest. Heren, wij mogen op de eerste dag van het nieuwe jaar opnieuw in uw huis zijn. Wij mochten het jaar achter ons laten, gisteravond. Maar wij mogen ook een nieuw jaar beginnen onder uw eeuwig blijvend woord. Wat er ook verandert, gij zijt dezelfde. Wat er ook wisselt, u bent getrouw. Wat er ook onbetrouwbaar is, u bent ons geloof waard. Ook in het nieuwe jaar, onze zeren 2013. En dan danken wij u, heren, dat wij zo het jaar mogen beginnen. Wij weten niet wat de toekomst brengt. Het is voor ons onzeker en onduidelijk. Wij kunnen onze plannen hebben. We kunnen onze voornemens hebben. Wij kunnen onze gedachten hebben over wat er komen gaat. Onze zorgen en angsten wellicht. Maar het is bij u bekend. En u vraagt, heren, dat wij in vertrouwen op u onze weg zullen gaan. En daar bidden wij om, op deze eerste dag van het jaar. Of u ons geleidt, of u bij ons bent. Hoe de weg ook zal zijn. Al moeten wij misschien gaan door het dal van de schaduwen des doods, dat wij toch zullen zeggen, ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Heren, laat dan het woord mee mogen gaan. Laten wij mogen leven bij uw woord. Laat het een licht op ons pad mogen zijn en een lamp voor onze voet. Het heilige evangelie van Jezus Christus, die zelf ook de weg gegaan is in geloof. Die op u heeft vertrouwd en niet beschaamd is. Die de overste leidsman en de voleinder is van het geloof. Die het kruis heeft gedragen en schande veracht. Maar nu gezeten is aan de rechterhand van God in de hemelen. Geef, Heere, dat wij uw voetstappen mogen drukken en u mogen navolgen, dat wij onszelf verloochenen, ons kruis op ons nemen en Christus volgen mogen. Nou, dan zullen wij het leven verliezen, maar het toch vinden. En als wij het zullen willen behouden, ja, dan zullen wij het verliezen. Heren, zo vragen wij, ook nu, om uw onverdiende genade, om uw vergevende goedheid, waar we geen recht of aanspraak op kunnen maken, dan alleen in uw Zoon, Jezus Christus, die zelf den hemel gevaren is, die ook voor ons bidt. Laat dat ons vertrouwen mogen zijn. Heren, dan bidden wij ook voor Wijnik en Alexander in Togo. Wilt u ook met hen zijn? Het is voor hen ook een jaar dat veranderingen mee zal brengen. En ook voor hen onzekerheden heeft, heren, we dragen ze aan u op. Wilt u met ze zijn en ze tonen, heren, dat u van hen af weet en dat zij niet te vergeefs op u zullen vertrouwen. Wij bidden, heren, voor de oude paren ook in ons midden die de kinderzegen verwachten in dit komende jaar. We danken u daarvoor, Heere, de vreugde van nieuw leven mogen wij hebben, mogen wij ontvangen. Al hoorden wij gisteren dat de dag des doods nog beter is voor degene die in Christus zijn. Heere, wij danken u dat we het achterliggende jaar, dat er niemand uit ons midden is heen gegaan. En dat wij vooruitziende nieuw leven mogen verwachten. Heere, gedenk die ouders, die aanstaande ouders. En geef dat zij ook hierin op u zullen zien en op u mogen vertrouwen. We bidden op deze eerste dag van het jaar voor de gehele wereld die nog steeds verloren ligt in schuld en zonden. En het zal niet anders worden tot het moment dat Christus weer komt. Heere, wilt u geven dat wij als kerk, als gemeente een licht mogen zijn in de duisternis. Dat wij mogen zijn als een stad op een berg. En dat de mensen onze goede werken zullen zien en onze Vader die in de hemelen is verheerlijken. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. En als het anders is, Heere, als wij de smaadheid moeten lijden omwille van Christus en de verachting. Dat heeft u ook gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Geef, Heere, dat wij toch met liefde en bewogenheid in deze wereld mogen staan. Geef dat wij niet zelf van de wereld zullen zijn, maar mogen behoren bij Jezus Christus. We bidden voor de rouwenden in ons midden. Heer, het gaat mee, het nieuwe jaar in. We kunnen het niet afleggen, we kunnen het niet afschudden. We dragen het mee. En toch, Heere, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. Laat zo ook uw gunst mee mogen gaan in dit nieuwe jaar. Zo bidden wij, Heere, wees bij ons ook in deze dienst. Open uw woord, open onze harten voor uw woord. Geef het licht van de Heilige Geest, geef de kracht van die Geest in onze harten, dat het woord werkelijkheid wordt in onze levens, dat wij het zichtbare en praktische woord mogen zijn. Hoor ons zo, uit genade. Amen. Wij openen opnieuw het woord van God in het boek Prediker. En evenals gisteravond lezen wij Prediker 7, vers 1 tot en met 10. Prediker 7, vers 1 tot en met 10 is de schriftlezing. En het woord van God spreekt als volgt tot ons. Beter is een goede naam dan goede olie, en de dag van de dood dan de dag dat iemand geboren wordt. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis van de maaltijd. Want in hetzelfde is het einde van alle mensen, en de levende legt het in zijn hart. Het treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid van het aangezicht wordt het hart gebeterd. Het hart van de wijzen is in het klaaghuis, maar het hart van de zotten in het huis der vreugde. Het is beter te horen het bestraffen van de wijzen, dan dat iemand hoort het gezang van de dwazen. Want gelijk het geluid van doornen onder een pot, zo is het lachen van een zot. Dit is ook ijdelheid. Voorwaar, de onderdrukking zou wel een wijze dol maken en het geschenk verderft het hart. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. De langmoedige, de geduldige is beter dan de hoogmoedige. Wees niet haastig in uw geest om te toornen, want de toorn rust in de boezem van de dwazen. Zeg niet, wat is het dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze? Want gij zou naar zulks niet uit wijsheid vragen. Tot zover de schriftlezing. Dit laatste vers is de tekst voor de prediking. Prediker 7, vers 10. Zeg niet, wat is er dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze? Want gij zou naar zulks niet uit wijsheid vragen. Wij zetten boven de preek als het thema: zeg niet, vroeger was het beter. Zeg niet, vroeger was het beter. Drie gedachten. Ten eerste onze neiging, ten tweede onze plicht, ten derde ons voorrecht. Ten eerste onze neiging, wij hebben de neiging om dat wel te zeggen, vroeger was het beter. Maar dat mag niet, wij moeten die neiging onderkennen en onderdrukken. Ten tweede onze plicht, die gaat niet over het verleden, maar over de toekomst. Wij moeten ons op de toekomst richten. En ten derde ons voorrecht, het voorrecht dat wij hebben is het heden. Drie gedachten dus, verleden, toekomst en heden. Het thema is, zeg niet, vroeger was het beter. Onze neiging ten eerste, onze plicht ten tweede en ons voorrecht ten derde. Laten wij zingen uit Psalm 71. 71 vers 12 en 15. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Nog blijf ik naar mijn plicht van uw wonderen blij gewagen. O God, wil mij bewaren bij het klimmen mijner jaren. Vers 15. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed. Maar tot mijn hulp gereed zult gij mij weder levend maken, mij uit de afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. Laten wij vers 12 en 15 zingen uit Psalm 71. Wij schrijven boven de preek, zeg niet, vroeger was het beter. En onze eerste gedachte is onze neiging. Ja, gemeente, dat is onze neiging. Om dat te zeggen, vroeger was het beter. Vroeger was het beter in de wereld en vroeger was het beter in de kerk. Maar nu zijn het van die slechte tijden, nu zijn het van die moeilijke tijden. Was het maar zoals het vroeger was. Vroeger was er nog tenminste fatsoen onder de jeugd. Toen ik jong was, toen leerde ik nog hoe ik oude mensen aan moest spreken. Is er tegenwoordig niet meer bij. Vroeger, toen wisten de mensen nog wat regels waren. Toen was er nog ontzag, maar nu? Vroeger had je nog het oude volk. De mensen, waar je tegenop zag, waar je jaloers op was. Maar waar zijn die tegenwoordig nog te vinden? Je vindt ze niet meer, ze zijn weg. Vroeger, ach, vroeger. We zijn al in het jaar 2013. De tijd gaat door. En dat verleden, dat goede verleden, dat schuift alsmaar verder en verder en verder weg. En het gaat alsmaar slechter en het wordt alsmaar donkerder. En zegt iemand daarbij, hoe komt dat toch? Wat is nou daar de oorzaak van? Waarom is dat toch zo? Wij zoeken naar redenen, wij zoeken naar oorzaken, naar achtergronden. Hoe komt het toch dat het alsmaar slechter gaat met deze wereld? Dat de samenleving hollend achteruit gaat en dat de kerk zo diep gezonken is? Wel, die vragen en die neiging om te denken dat het vroeger beter was, die is ook niet nieuw. We lezen erover in de Bijbel. We lezen over het volk van Israël in Esdra hoofdstuk 3. Het volk van Israël is in ballingschap geweest en zij zijn terug mogen komen in hun land. Ze hebben de tempel weer opgebouwd. De eerste tempel was verwoest, tot puin vervallen. Volk in ballingschap. Maar zij komen na 70 jaren terug. En zij komen daar in de stad van God in Jeruzalem en zij bouwen opnieuw een tempel, een tweede tempel. En in Esdra 3 staat beschreven hoe de reactie van het volk is als deze nieuwe tempel in gebruik wordt genomen. Er staat dat al de priesters op bezuinen bliezen en het volk juichte met grote blijdschap. De tempel hebben wij weer, het is weer goed, het is weer zoals vroeger. Maar niet iedereen kon meejuichen. En niet iedereen kon zingen. En niet iedereen was blij. Wie niet? Sommige mensen weenden. Dat waren de oude mensen. Dat waren de mensen die zich nog konden herinneren uit hun jeugd. Hoe het vroeger is geweest. Zij hadden de oude, de eerste tempel nog gezien. En ze weenden. De tranen stroomden over hun wangen. Ze zagen de tweede tempel. Zij hoorden het gejuich van de jonge mensen. Maar ze konden niet meejuichen. Want zij dachten terug aan hoe het vroeger was. Maar ja, staat erbij. Dat gejuich en dat gezang van die mensen, die jonge mensen, die blijde mensen, dat was zo overstelpend dat geween van die oude mensen werd versmoord in het gejuich van de jongen. Ja, misschien zijn er wel mensen die dat herkennen. U zegt, ik denk terug en ik kan er niet blij om worden. Al die dingen waar de jonge mensen warm voor lopen en waar ze enthousiast over zijn, waar ze over juichen. Ik vergelijk het maar met vroeger. En ik moet er eerder om wenen dan dat ik erom verheugd kan zijn. Maar ach, ook uw geween en uw droefheid wordt overspoeld door het gejuich van de jonge mensen. Die de eerste tempel niet hebben gekend. Begrijpelijk dus wel die neiging van ons om te zeggen vroeger was het beter. Hier vinden we in Prediker 7 een uitspraak van vroeger, 3000 jaar oud. Dat is wel van vroeger, dat kun je wel zeggen. Salomo is hier aan het woord. En hij zegt, zeg niet, wat is er dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze. Zeg dat nou niet, hou daar eens mee op. Hier is een vraag, hoe komt dat toch? Dat het vroeger beter is, wat is er dat de vorige dagen beter geweest? Wat is de oorzaak en de achtergrond daarvan? Hij verbiedt het. Hij zegt, zeg dat nou niet. Hij geeft ons een vermaning. Wij mogen dat niet zeggen, wij mogen dat niet denken. Wij hebben die neiging wel, maar het mag niet. Salomo zegt niet dat het vroeger inderdaad niet beter was. Misschien was het vroeger wel beter. Wie zal het zeggen? Maar hij zegt, zeg dat nou niet. Hou ermee op. En ik moest denken in de voorbereiding aan de uitspraak van Augustinus. 1500 jaar geleden, ook al lang geleden. Augustinus zegt, er is een overvloed van slechte dingen. En God heeft het toegelaten. Was er maar geen overvloed van slechte mensen, dan zou er ook geen overvloed zijn van slechte dingen. Het zijn slechte tijden, het zijn moeilijke tijden. Ja, dat zeggen de mensen tenminste. Laten wij, zegt hij, liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf ook goed. Want wij zijn de tijden. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden. Maar wat doen wij eraan? Waarom zijn we teleurgesteld en waarom mopperen wij op God? Wat is er zo slecht aan de wereld? Want de hemel, de aarde, het water, die zijn niet slecht. Alles wat daarin is, de vissen, vogels, bomen, zijn ook niet slecht. Al die dingen zijn goed. Nee, het zijn de slechte mensen die de wereld slecht maken. Nou gemeente, daar kunnen we wel het nieuwe jaar mee in. Als het dan nu zo slecht is, als het vroeger beter was, dan ligt dat blijkbaar aan onszelf. Wij zijn de tijden. Wij maken de tijden slecht. Laten we deze woorden van Prediker 7 vers 10 eens wat plaatsen in het bredere kader van het hele boek. Het is immers niet de eerste keer dat we bij dit boek stilstaan. Denk eens aan hoofdstuk 1 vers 9. Hetgeen er geweest is, dat zal er zijn. Hetgeen er gedaan is, dat zal gedaan worden. Zodat er niets nieuws is onder de zon. Zoals het vroeger was, zo is het nu. Zoals het nu is, zo zal het zijn in de toekomst. Prediker 3 vers 14, hetgeen dat er geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, is al reeds geweest. Het wordt niet zoveel anders dan dat het vroeger was. En die woorden van de predikergemeente helpen ons om twee uitersten te voorkomen. Ten eerste zegt de prediker tegen ons, het zal niet beter worden met de wereld. Het zal niet beter worden. Zoals het nu is, zo zal het zijn. En hij zegt dat tegen alle optimisme in. De politiek belooft ons dat het beter gaat. We laten de recessie achter ons. We laten de moeite achter ons en de werkloosheid. En wij komen met betere plannen. En de toekomst longt. We gaan de voorspoed weer tegemoet. Ze zouden Prediker eens moeten lezen. Zoals het vroeger was, zo is het nu. Zoals het nu is, zal het zijn. Wees maar niet al te optimistisch over het jaar 2013. Want het zal niet zoveel beter zijn dan 2012 of elk jaar dan ook. Tegen het optimisme in. Maar daar blijft het niet bij. De prediker waarschuwt ook tegen pessimisme. Het zal ook niet slechter worden dan het vroeger was. Zeg dat nou niet, vroeger was het beter. En het doet dat hier in dit vers. Het zal niet slechter worden dan het vroeger was. Niet in de wereld en ook niet in de kerk. Er was in Apeldoorn een oude professor, hij leeft nog, van het Spijker, een kerkhistoricus. Misschien kent u die naam wel, een professor van het Spijker die zegt, De troost van de kerkgeschiedenis is dat je leert dat het slechter niet kan worden dan het vroeger geweest is. Als je de tijden van nu slecht vindt, ga me zoeken in de kerkgeschiedenis, zegt hij. En je vindt het moment dat het nog slechter ging met de kerk. Zo slecht als het vroeger geweest is, zo slecht kan het eigenlijk niet meer worden. Dat is ook goed, gemeente, om ons dat elkaar voor te houden. Om te beseffen, er is al zoveel gebeurd in de kerkgeschiedenis. En we hebben die neiging, weer die neiging van ons, om dat verleden veel romantischer voor te stellen dan dat het was. Vroeger, die godzalige oude schrijvers, ja, lees de boeken maar. Ze hadden onderling ook ruzie. Ze hebben elkaar ook allerlei dingen naar het hoofd gegooid. En wij vergeten het. De mensen vroeger waren ook slechts wat zij waren door de genade van God. Door de genade van God ben ik dat ik ben. Dat zei Paulus. En dan moet ieder kind van God zeggen. En dan God voor de mensen vroeger ook. En buiten de genade van God was het vroeger ook niet zoveel. Dus dat is goed om elkaar dat ook voor te houden. En dat romantische gevoel te doorbreken dat het vroeger zoveel beter was dan nu. Het getuigt, zegt de prediker, het getuigt niet van wijsheid. Gij zoudt naar zulks niet uit wijsheid vragen. Het klinkt misschien wel heel gewichtig. En het lijkt misschien wel heel geestelijk. Om eens een boom op te zetten. Om eens te gaan praten over hoe dat nu toch komt dat het zo donker is. Om eens te gaan analyseren wat de oorzaken en de achtergronden zijn van de doodsheid en dorheid in de kerk. En de een heeft dit antwoord en de ander heeft dat antwoord. En een derde die weet dat het daaraan ligt. Gij zoudt daarnaar niet uit wijsheid vragen, zegt de prediker. Houd er maar mee op. Al dat gebroed in het verleden, al dat zoeken naar oorzaken en redenen en achtergronden. Getuig niet van wijsheid. Waarom niet, gemeente? Waarom niet? Is dat dan niet belangrijk om na te denken over hoe het gekomen is, zoals het nu geworden is? Nou, de prediker zegt, die neiging van ons om ons op het verleden te richten en te zeggen dat het toen beter was, dat belemmert ons in onze plicht. Onze tweede gedachte. En wat is onze plicht dan? Dat is om niet op het verleden gericht te zijn, maar ons te richten op de toekomst. Onze tweede gedachte. Dat is onze plicht. Richt je op de toekomst. Stop met achterom te zien. Kijk niet naar toen, maar kijk naar wat komen gaat. Onlangs hoorde ik van iemand nog uit de gemeente dat dominee Pronk vele jaren geleden hier intrede heeft gedaan met die woorden. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Vooruit. We moeten ons richten op de toekomst. Wel, wat is de toekomst dan? Wat ligt er in het verschiet? We gaan weer naar prediker 7. En het antwoord dat de prediker zegt, was onze toekomst de dood? De dood is onze toekomst. Hij zegt dat in vers 2, het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis van de maaltijd. Want daarin, in dat klaaghuis, dat sterfhuis, is het einde van alle mensen. Ja, zegt iemand, dominee, begint u nou alweer? Daar hebben we het gisteravond over gehad. Ja, dat is niets nieuws onder de zon. De laatste boodschap van 2012 is de eerste van 2013. De rouwklagers zullen door de straat gaan. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dat is de toekomst van ons allemaal. De dwaas, zegt de prediker, die denkt niet zo ver. Die kijkt alleen naar nu en de pleziertjes in het huis van de maaltijd. Maar de wijze richt zich op de toekomst en de levende legt het in zijn hart. Vers 3 en 4. Het treuren is beter dan het lachen. Want door de droefheid van het aangezicht wordt het hart gebeterd. Het hart van de wijzen is in het klaaghuis, maar het hart van de zotten in het huis van de vreugde. Dat klinkt weer heel somber, heel naargeestig. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Nou, gemeente, is het niet zo dat er meer mensen bekeerd zijn op een begrafenis dan in de kroeg? We hebben het wel eens over een bekering in de kroeg, maar er zijn mensen, ik ken ze ook, die bekeerd zijn op een begrafenis. Een goede preek op een begrafenis raakt harten veel meer dan het plezier in de kroeg. Er zijn meer mensen tot bekering gekomen door een ernstige oudejaarspreek dan op een vrolijk verjaardagsfeestje. Toch? Dat is toch waar? En de levende legt het in zijn hart. Ja, zegt de jongere, maar je mag toch wel vrolijk zijn? Het hoeft toch altijd niet zwaar en somber te wezen? Ja, precies. Wees vrolijk. Ja, wees maar vrolijk. Maar kun jij vrolijk zijn als je niet sterven kunt? Kun je blij zijn? Kun je lachen? Kun je plezier maken? Als je God tot je vijand hebt. Dat kan toch niet? Hoe kun je dan blij zijn? Je kunt alleen blij en vrolijk en vreugdevol zijn. Als je met God verzoend bent. En daarom leg het in je hart. Denk na over de dood. Als je 10 bent, denk je 1 minuut per dag na over je dood. Als je 20 bent, 2 minuten. Als je 30 bent, neem 3 minuten per dag. Als je 40 bent, 4 minuten. Als je 80 bent, neem 8 minuten per dag om na te denken over je dood. Goed voornemen om dat af te spreken op 1 januari 2013. Denk na over de toekomst, denk na over het einde. Augustinus die zei het zo, heb God lief en doe waar je zin in hebt. Heb God lief en doe dan maar waar je zin in hebt. Nou, dan heb je toch geen zin meer om te zitten bij die dwazen, bij die spotters, naar hun gelach te horen. Vers 6 zegt het, gelijk het geluid van de doornen is onder een pot, zo is het lachen van een zot. Die doorntakken, die krakend en knetterend vergaan in het vuur. Dat is het lachen van een zot. Jongelui, waar heb je vannacht gezeten? Ik heb er gisteravond geen woord over gezegd, ik vond dat niet nodig. Maar ik vraag er toch even naar, waar was je gisteravond? Heb je een leuke nacht gehad? Veel gelachen? Veel plezier gehad? Denk eens aan die woorden. Is dat als dat gekraak en dat geknetter van die takken onder een pot die vergaan in het vuur? Wat heb je eraan? Aan zulk lachen? Aan dat zinloze? Thomas Brooks, gisteravond noemde ik zijn naam ook, een oude schrijver. Die vertelt van een groot man in de wereld en die man die ging sterven. Hij lag op zijn ziekbed en hij werd vermaand om zich te bekeren. Maar die man die zei, ik wil nog niet, want als ik beter word, lachen mijn vrienden me uit. Misschien herken je dat. Je hoort over bekering en je weet dat het nodig is. Maar je denkt, als ik het doe, dan lachen mijn vrienden me uit. Wat zijn dat voor vrienden? Die man trouwens uit het voorbeeld werd niet beter. En toen hij echt sterven ging, zei hij, en nu is het te laat. Dat is onze plicht om ons te richten op de toekomst. En onze toekomst is de dood. Maar gemeente, de dood is niet somber. Denk eens aan Simeon. Zou je niet als Simeon willen sterven? Nu laat gij, Heere, uw knecht gaan in vrede. Dat is toch niet eng om zo te mogen sterven? Je kunt beter sterven als Simeon dan dat je moet sterven zoals Saul. Je kunt beter sterven zoals Jezus stierf dan dat je sterven moet zoals Judas. En voor wie Christus mag kennen, is de toekomst niet naar. Denk aan de preek van gisteren. Ik ga dat niet herhalen. We lezen het ook in vers 8. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. Het einde van een ding, het einde van mijn leven, is beter dan het begin. Vanwege wat daarna komen mag. En Paulus zegt dat ook. Eén ding doe ik, vergetende hetgeen achter is. En strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit. Tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Gemeente, daar hebben we onze plicht voor het nieuwe jaar. Onze neiging is om terug te kijken. Onze plicht is om te vergeten wat achter ons is en ons te strekken naar hetgeen dat voor ons is. Op onze toekomst ons te richten. Ja, gemeente, dan durf ik het wel te zeggen dat er geen godsdienst zo optimistisch is als het christelijke geloof. We hebben een uitermate optimistische godsdienst. Het is waar. De nadruk op de dood getuigt van eerlijkheid. Dat gaan wij niet verbloemen en verbergen. Maar het is geen pessimisme. Het is geen somberheid. Want het christelijke geloof zegt het kan alleen maar beter worden. Het kan alleen maar beter worden in de toekomst. Ik gaf dat voorbeeld van die tweede tempel waar die oude mensen om weenden. Maar die tweede tempel was wel heerlijker dan de eerste, omdat Christus daarin gekomen is. We hebben net de kerstdagen achter ons. Dat kleine kindje, geboren in de kribbe, hoe klein, hoe kwetsbaar is het koninkrijk van God begonnen. Maar het steeg op tot de hoogte van de hemelvaart. En het zal nog hoger en nog rijker worden als Christus terugkomt op de wolken des hemels. En dat is de toekomst van het christendom. Het kan alleen maar beter worden. Paulus zegt in Romeinen 13, de zaligheid is ons nu nader, dichterbij, dan toen wij eerst geloofd hebben. En elke dag dat wij leven, komt die zaligheid dichterbij. Het kan alleen maar beter worden. En daarom hebben wij ook de plicht om ons op de toekomst te richten. Hebben wij ook de plicht om vorderingen te maken in het leven der genade. Vorderingen in geloof. Vorderingen in heiligheid. In toewijding. In bekering. In goede werken. In godzaligheid. Want daarheen zijn we op weg. Naar de nieuwe hemel. En de nieuwe aarde. Wij mogen geloven ook op deze eerste dag van het jaar. In de overwinning van het Lam. Hij heeft al overwonnen. Wij mogen ook in het nieuwe jaar vertrouwen op de kracht van Christus. Hij heeft de duivel verslagen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. Gemeente, wat kan er dan nog fout gaan? Wat kan er dan nog mislukken? Dan kan het toch niet meer slecht worden? Dan wordt het enkel beter. Dat is de toekomst van een christen. Dat is de plicht van een christen. Om je daarop te richten. En daarom weg vandaag met al dat somberen over vroegere tijden die beter waren. Het mag niet. Het past niet. Het klopt niet. De Bijbel wijst ons op de toekomst. En zegt: vergeet wat achter was. Strek je naar hetgeen dat voor is. Tot de prijs van de roeping van God. Nog één gedachte, gemeente. Nog één gedachte tenslotte. We hebben onze neiging gezien en onze plicht. De neiging gaat over het verleden. De plicht gaat over de toekomst. Onze derde gedachte gaat over ons voorrecht. En het voorrecht, dat is vandaag, dat is het heden. Het heden is het kantelpunt tussen verleden en toekomst. Het middelpunt tussen wat geweest is en wat komen gaan. Dat is een voorrecht dat God ons geeft. Wij hebben vandaag ook gekregen als een gave en een geschenk van God. En wij kunnen, gemeente, ik heb daar nog niet zoveel over gezegd. Maar wij kunnen terugkijken op ons leven. We kunnen verdrietig zijn over al die verloren jaren. Dat wij God niet gediend hebben. Wij kunnen neerslachtig worden als wij bedenken hoe laat in ons leven pas wij de Heere zijn gaan volgen en dienen. Verloren tijden. Verspild aan de wereld. Doorgebracht in ongeloof. Onbekeerlijkheid. We kunnen eraan gaan twijfelen. Ik heb zo lang maar geleefd en geleefd zonder God. Is er voor mij nog wel iets weggelegd? Ja, gemeente, u krijgt het heden. Het is een voorrecht. Vandaag is de eerste dag van de toekomst. En vergeet wat achter je was. En strek je naar hetgeen dat voor is. En daarom, hoe het verleden ook is geweest, maar richt je maar op de toekomst met goede voornemens, met nieuwe toewijding, met hernieuwde bekering. Het heden is ook een voorrecht voor degenen die nog zonder geloof in Christus zijn. Een voorrecht dat je vandaag weer krijgt. Je bent al zoveel jaren ongehoorzaam geweest aan de evangelie. Je hebt al zoveel jaren verspild in zelfgerichtheid en egoïsme. Je hebt al zoveel dagen doorgebracht zonder geloof, zonder toewijding. Al zoveel jaren gelegen onder de toorn van God. En God mag je levensdraad afsnijden. God had mogen zeggen en het is nu voorbij. Maar God doet het niet. God geeft je een voorrecht. Wat is het voorrecht? Heden. Vandaag. Het staat in de Bijbel. God zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Ziet, nu is het de wel aangename tijd. Ziet, nu is de dag der zaligheid. Vandaag is het voorrecht dat God aan je geeft. Vandaag is de beste dag om je te bekeren. Om afscheid te nemen van het oude leven. Van de oude dood. Want je begint pas te leven als je Christus kent. Als je geen geloof hebt. Heb je geen verleden? Heb je geen toekomst? Je bent maar een eendagsvlieg. Je hebt alleen maar vandaag. Je zoekt naar de pleziertjes en de vreugde van het nu. En verder heb je niets. Maar het ware leven ligt alleen in de Heere Jezus Christus. In het jaar 1650 werd er een man, een jongen geboren, Luke Short in Engeland. Toen hij 18 jaar was, hoorde hij een preek van John Flavel, een bekende oude schrijver. 18 jaar was hij en hij hoorde een preek, een indringende preek. 18 jaar was hij. Hij heeft de preek onthouden, maar er verder niets mee gedaan. En hij immigreerde van Engeland naar wat toen heette Nieuw-Engeland, naar Amerika. Hij bouwde daar een bestaan op, hij had zijn leven. En die man werd oud. Hij werd heel oud. 103 jaar was hij. 85 jaar was het geleden dat hij de preek van John Flavel had gehoord. En toen in zijn herinnering kwam die oude preek van die allang overleden dienaar weer naar boven. 85 jaar geleden een preek gehoord. En toen kreeg die preek zijn uitwerking in die oude man van 103 jaar. Het verbrak zijn hart. En hij beleed zijn zonde. En hij vluchtte tot Jezus Christus. 103 jaar oud. Daarna heeft deze man, Luke Short, nog 3 jaar geleefd. En toen hij 106 jaar oud was, stierf hij. En hij had zelf al gezegd wat er op zijn grafsteen moest komen staan. En de tekst die op zijn grafsteen geschreven was, was deze. Hier ligt Luke Short, een kind in de genade van 3 jaar oud. Hij stierf op de leeftijd van 106 jaar. 3 jaar oud. 106 jaar. 3 jaar, zegt die man met zijn grafsteen. 3 jaar heb ik geleefd. Niet langer. 3 jaar. Ja, gemeente, wij leven pas echt als wij Christus kennen. En de rest telt niet mee. Als u, als jij Christus niet kent en zonder hem leeft, dan leef je niet. Je begint pas te leven op de dag dat je Christus mag kennen, de opstanding en het leven. En dat is het voorrecht dat God ons geeft, het heden. Om nu vandaag te beginnen met leven. Om nu naar Christus te gaan. God geeft ons dat voorrecht. Want hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat je je bekeert en leeft. Ja, maar zeg je, ik ben al zo oud. Nog geen 103, zegt u, maar ik ben al wel oud. En ik kijk terug. En ik denk terug aan al die preken die ik heb gehoord. En al die woorden van het evangelie. En ze waren aan mij niet besteed. Ja, zegt u, ik denk terug. En ik heb zoveel gezondigd in mijn leven. Zoveel gezondigd in mijn leven. U zegt, ik ben al oud geworden, het zal voor mij wel niet meer kunnen. Ik leef nog wel, maar de genadetijd is voorbij. Nee, het heden is het voorrecht dat u en dat jij krijgt. En dan is de boodschap, kijk niet terug, denk niet aan vroeger. Hoe je leven ook is geweest, met hoeveel zonde, met hoeveel verachting, met hoeveel onbezorgdheid, koudheid en doodsheid. Denk niet aan toen, maar ontvang het heden. Als het geschenk dat God je geeft. Wat een voorrecht dat God ons deze dag geeft. En dat is bekering, gemeente. Wat is bekering? Verdriet. Zo zei zijn oude schrijver het, verdriet over vroegere zonden en voor de toekomst het voornemen om niet meer te zondigen. En dat kan alleen in het heden. Het heden is het scharnierpunt tussen verleden en toekomst. En daarom is het heden de welaangename tijd en is het nu de dag der zaligheid, de dag die ons laat toewenden naar de toekomst. De dag waarin wij vergeten hetgeen dat achter was. En steunend op de genade van God ons wenden naar de toekomst. Gisteravond hebben we gezegd, de laatste dag, de beste dag. En het is waar. Maar dan mogen wij op deze eerste dag van het jaar zeggen, als u zich nu bekeert, is de eerste dag de beste dag. Laat deze dag voor ons allen de dag van onze bekering zijn. Voor het eerst of opnieuw. Amen. Wij zingen uit Psalm 25. Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonden. Nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Psalm 25, het derde vers. Laten we danken en bidden. Heere God, u die het heden kent en de toekomst overziet, we mochten samen zijn. En we danken u dat u onze natuurlijke neigingen doorbreekt en corrigeert. En ons richt op de toekomst. Heere, geef dat de toekomst voor ons niet beangstigend zal zijn, maar dat wij door het geloof in Christus ons mogen richten op datgene, op de prijs, de roeping Gods in Christus Jezus. Voor dat wat u weggelegd hebt voor al degenen die u vrezen. Christus is gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid. We danken u dat wij zo samen mochten zijn. Wees bij ons, Heere, ook in het komende jaar wat ons overkomt. Persoonlijk of als gemeente, wij weten het niet. Maar laten wij ons mogen te rusten leggen op uw belofte. Dat u ten alle tijden bij ons bent. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met u. Al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Wees op bij ons als wij naar huis gaan. Geef ons nog een goede nieuwjaarsdag, waarop we wellicht ook familie of vrienden hopen te ontmoeten. Wees op bij ons en breng ons zondag weer samen in uw huis, om dan ook het aloude evangelie te mogen horen als een nieuwe boodschap voor het heden. Hoor ons zo. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 72 en dan het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Ook zal eeuw in, eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Zolang het zonlicht schijnt, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Vers 9 uit Psalm 72.
Gemeente, het is een goede gewoonte om na afloop van de eerste kerkdienst van het nieuwe jaar de predikant en de gemeente namens de kerkraad toe te spreken. En we willen graag deze traditie ook dit jaar voortzetten. Wellicht heeft u het allemaal in de krant ook gelezen. 105.000. Het schrikbarende aantal christenen dat in 2012, het achterliggende jaar, is gedood omwille van hun geloof. 105.000, dat is ongeveer 500 keer een gemeente als de onze zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn. 10% van de christenen wereldwijd wordt vervolgd omwille van hun geloof. 200 miljoen christenen. En wij? Zondag aan zondag en op vele door de weekse avonden heeft de Heer ons zijn woord voorgehouden. We konden in vrijheid opkomen. We hoeven onze Bijbel niet te verbergen, integendeel. We kunnen in vrijheid en openheid ons geloof uitdragen en voor ons geloof uitkomen. En wat daar ook op afkomt, gevangenschap, marteling en de dood in ieder geval niet. Nog niet. Zijn wij de Heer dankbaar voor zijn genademiddelen? Maken wij er ook gelovig gebruik van? De vrijheid waarin dat kan is een groot voorrecht, maar dat niet alleen. Het is ook een grote verantwoordelijkheid voor iedereen van ons. Dominee, u bent geroepen om ons het woord te verkondigen, door in uw preken de Bijbel uit te leggen en ons te wijzen op het vlees geworden woord van God, de Heer Jezus. Om ons het eeuwige leven te verkondigen en hoe wij daar deel aan krijgen. Als kerkraad weten wij van uw bewogenheid en uw betrokkenheid op de gemeente, uw inzet en waarmee u zich voor de gemeente inspant en ook om ons dat woord te verkondigen. U weet zich aangespoord door de woorden van de Dordtse leerregels, zoals u die regelmatig aan heeft gehaald. Dat door de vermaningen de genade wordt medegedeeld. En dat hoe vaardiger predikers hun ambt doen, des te heerlijker zich ook de weldaad van God zich vertoont die in ons werkt. En dat Gods werk dan allerbest voortgaat. We vertrouwen erop dat u ons ook in 2013 zult blijven vermanen. Dat u niet zult rusten voordat iedereen is ingegaan door de enge poort tot het leven. Dat u de gemeente zult blijven aansporen om tot Christus te vluchten. En om ook na ontvangen genade te strijden om in te gaan. Of zoals Paulus schrijft aan Timotheus, om de goede strijd van het geloof te strijden en om te grijpen naar het eeuwige leven. Om onze belijdenis met goede werken te versieren. Omdat we geroepen zijn de voetstappen van Christus na te volgen die voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende. Dat het u tegelijkertijd in alles tot troost mag zijn, dat het Gods werk is om door de vermaningen heen en door uw ambt heen zelf voor vrucht en voor wasdom te zorgen. Het is zijn werk. En zou hij, die ons zijn zoon en zijn woord en zijn dienstknechten geeft, niet ook de zegen en de vrucht geven op dat werk? Vast en zeker. Dat uw vertrouwen dan ook in 2013 op die God gevestigd mag zijn, dat is onze hartelijke wens. U heeft in het afgelopen jaar veel werk verricht, in prediking en pastoraat, en ook achter de schermen, voor het overgrote deel van de gemeente, onzichtbaar. En misschien soms door onzichtbare tranen heen in moeite en met veel inspanning. Ook uw studie mocht in het achterliggende jaar voortgang hebben, en het was fijn dat we daar als gemeente recent ook meer over mochten horen. Er liggen ook op dat gebied nog drukke jaren voor u, en in dat alles wensen we u als kerkraad en gemeente van harte Gods hulp en Gods zegen toe, samen met Mirma en de kinderen. Gemeente, de aansporing die voor onze predikant geldt, geldt ook voor alle van ons. We hoorden zojuist van het diepe lijden dat vele christenen in de wereld omwille van hun geloof overkomt. God zij dank mogen wij in rust en vrede de naam van de Heer Jezus belijden en zijn genademiddelen ontvangen. Laten we die vrijheid in dankbaarheid en verantwoordelijkheid gebruiken en benutten. Met elkaar, voor elkaar en bovenal ook ten dienste van de Heere God zelf. Onze gemeente is in het achterliggende jaar snel gegroeid. Zet u zich er allemaal voor in om elkaar te leren kennen. Om werkelijk gemeente te zijn, in gemeenschap met elkaar. Zoek elkaar op en vergeet daarbij ook zeker de ouderen en de alleenstaanden niet. Maar gemeente zijn houdt ook meer in dan dat. In Hebreeën 10, vers 24 en 25 staat: en laat ons op elkander acht nemen tot opscherping van de liefde en de goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. Dit leert ons twee dingen. Allereerst, komt u trouw op naar de zondagse diensten. Ongeacht of er een voorganger is van uw voorkeur, of juist niet. Ongeacht of er een predikant is of dat er een leesdienst is. Ook in deze diensten werkt de Heere. Veronachtzaam deze genademiddelen niet. Dat geldt evenzeer voor de doordeweekse activiteiten. Natuurlijk kunt u niet overal bij aanwezig zijn. Maar we mogen onszelf gerust steeds weer de vraag stellen of we wettig verhinderd zijn. Als ons hart uitgaat naar de Heer Jezus, dan gaat het ook uit naar zijn dienst en naar de genademiddelen die hij zelf heeft ingesteld. Daarnaast leert dit Bijbelgedeelte ons dat we elkaar moeten vermanen en moeten opscherpen in de liefde en in de goede werken. Dat kan alleen maar als er onderling contact is. En als we alleen op zondag naar de preek luisteren, en daar blijft het bij, dan leren we elkaar niet kennen. Dan is er geen contact. En dan kunnen we elkaar ook niet aansporen tot het geloof en de liefde en de goede werken. Daarnaast vraagt het van ons allemaal een open houding, een kwetsbare opstelling en vertrouwen. Zonder de Heilige Geest en zonder door de Heere God zelf gewerkte liefde kan dit niet. Daarom, bid voor onze gemeente. Draag haar op uw hart, zeker ook als u met de Heere spreekt. Spreek veel met elkaar over de Heere en spreek veel met de Heere over elkaar. Niet om elkaar de maat te nemen. Laat er alstublieft voor hoogmoed, trots en eigen gerechtigheid in ons geen plaats zijn. Maar vecht daartegen. Want als we op onszelf zien, in onze eigen zonden en tekorten, zullen we ons dan nog boven een ander verheffen? Nee toch? En dan wil de kerkraad naast deze oproep u zeker ook bedanken voor uw vertrouwen en uw steun die bleek op talloze manieren. Voor uw inzet voor de gemeente. Het is altijd wat gevaarlijk om concrete dingen te noemen. Ongetwijfeld blijven zaken onvermeld, maar toch wil ik enkele dingen afzonderlijk noemen. De kosters danken we voor hun inzet. De vele extra activiteiten maakten dat onze kosters vaak in ons kerkgebouw waren en zich vooraf, tijdens en na afloop van de diensten en activiteiten hebben ingespannen om alles in goede orde te laten verlopen. Hartelijk dank daarvoor. De organisten die ons zondags en door de week bij het zingen hebben begeleid. Het voorbereidingswerk, de eventuele spanning wellicht tijdens de diensten zelf. We danken jullie voor de inzet. De bezoekvrouwen die geregeld onze ouderen bezoeken en alle leidinggevenden van JV's, kinderclub, vrouwen- en mannenvereniging, huisbijbelkringen, catechisatie. Bedankt voor uw inzet. Hoewel onze predikant gezegend is met een goede gezondheid en een voor het oog tomeloze energie, is het voor één persoon niet te doen om al het werk wat met de gemeente als de onze verband houdt, te leiden en te organiseren. Gemeente zijn doe je met elkaar. Het kan niet zo zijn dat het functioneren van de gemeente van één persoon, van de predikant, afhankelijk is. Dat zou een te groot beroep op hem doen en hij heeft ook de verantwoordelijkheid voor zijn gezin. Als gemeente moeten we ons dat goed realiseren en daar de ruimte voor geven en hem waar mogelijk is steunen. We zijn als kerkraad dan ook blij en dankbaar dat velen in onze gemeente een steentje bijdragen aan het gemeente zijn. Dat is goed, want de gemeente wordt van onderop opgebouwd. Ik wil al degenen die op welke manier dan ook bijdragen aan het kerkwerk namens de kerkraad hiervoor hartelijk danken. Kerk zijn doe je niet alleen, dat doe je met elkaar. Ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten. Samen bouwen we de gemeente van Christus op. Daartoe zijn wij geroepen. Ook voor het nieuwe jaar 2013 wil ik u hiervoor hartelijk uitnodigen. Laten wij niet dralen, maar al datgene doen dat bijdraagt tot verheerlijking van Gods naam. Ik wil graag bedanken degene die ons kerkgebouw schoonmaken. Ik heb velen van u ijverig bezig gezien als ik op maandagavond catechisatie gaf. En zelf vind ik schoonmaken altijd ondankbaar werk. Het valt bijna niemand op en anderen maken het weer vies. Maar mede dankzij uw inzet is ons gebouw netjes. Ook degenen die zich inspannen voor het onderhoud van het gebouw in de tuin, de oppas op de kres, leden van de activiteitencommissie, degenen die zich inzetten voor nieuwsbrief en kerkbode en andere commissies, veel dank hiervoor. Ten slotte ook dank aan de inventarisatie-evangelisatiecommissie voor al het denkwerk in de achterliggende jaar dat zichzelf al heeft vertaald in diverse concrete activiteiten. En dat alles om onze niet-gelovige medemensen met het evangelie te bereiken. He, als we bedenken dat Fascinatio bijna 3000 inwoners heeft en voor zover ik weet geen christelijke gemeente. Schravenland, 10.500 inwoners en ook in de wijk zelf geen christelijke gemeente. En Kralingse Veer, 1750 inwoners en één christelijke gemeente, onze Laankerk. Wat is dat ook een verantwoordelijkheid om die mensen met het evangelie te bereiken. He, laten we dat doen waar we kunnen. We begonnen onze toespraak met de vrijheid die we als christenen hebben om in Nederland voor ons geloof uit te komen en het evangelie te verspreiden. Laten we als gemeente deze mogelijkheden benutten nu we die nog hebben. Laten we het goddelijk licht verspreiden in een donkere wereld die zich van God heeft afgekeerd. In woorden en daden. Broeders van de kerkraad, ook jullie, een woord voor jullie. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie betrokkenheid en inzet. Jullie bewogenheid, ook het medeleven onderlinge met de gemeente. Ik heb dat meer dan eens als hartverwarmend ervaren. De goede onderlinge sfeer en harmonie waarin we ons werk mogen doen in afhankelijkheid van de Heere. Dat we echter maar nooit zelf genoegzaam zullen worden. Dat we, als we dat bij onszelf bespeuren, het zullen neerleggen bij de Heere, het aan zijn voeten zullen belijden. Want dat is de beste plaats. Dat we het dan allen, als predikant, kerkraad en gemeente, ook in 2013 van de Heer alleen zullen verwachten. Ik stel voor dat wij dominee Van der Brink en elkaar zittend toezingen Psalm 115, de versen 6 en 7. De vreze des Heeren en het vertrouwen op God waarover we zullen zingen, wensen we u allen toe.
Broeder Boonzaaier, hartelijk dank voor de gesproken woorden. En het is eigenlijk net als met alles wat u doet, ik hoef er niks meer aan toe te voegen. Hartelijk dank. Gemeente, ik hoef deze toespraak natuurlijk ook niet met een nieuwe toespraak te vervolgen. Maar ik zou nog een paar versen willen noemen ter afsluiting om die aan elkaar mee te geven. Enkele woorden uit Efeze 6 vers 17 tot en met 19. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard van de geest, en welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening van mijn mond, met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Dat geven de Heere. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.